Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7. En daarvan de versen 7 tot en met 25. Ik noem u de schriftlezing uit Romeinen 7, vanaf vers 7 tot en met 25. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevraagd. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid. En door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, omdat ze zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede den dood. Omdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt. Tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees, de wet der zonde. Tot zover. Gemeente, er is mij gevraagd om in uw midden stil te willen staan bij het tiende gebod. En ik lees eerst dan ook het tiende gebod dat als volgt luidt. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan over dat tiende gebod lezen wij in zondag 44, de vragen en antwoorden 113 tot en met 115. En die lezen wij nu dan met elkaar als volgt. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al die geboden Gods beginnen te leven. Waarom? Laat ons dan God alzo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Ten eerste, omdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, omdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Gemeente, 10e gebod houdt nogal wat in. En er wordt nog wat eens van gezegd. Dat eigenlijk het 10e gebod alle andere geboden in zich heeft. Alleen bij het 10e gebod gaat het er dan om. En dat niet alleen de daad van zonde, maar vooral ook de begeerte en de gedachte tot zondigen door de Heere God wordt afgewezen. En door hem zo wordt van ons geëist. En dat wij zelfs die begeerte achterwege zullen laten. En iedereen voelt meteen wel aan dat niemand dat kan. Dat is iets waarin we bij voorbaat al tot mislukken zijn gedoemd. Zou je dan kunnen zeggen, dan kunnen we het ook net zo goed overslaan. Want wat je niet kunt, waarom zou je daar dan zo lange tijd bij stilstaan? Dan is het genoeg om te constateren dat het in de Bijbel staat. Maar dan kun je beter toch doorgaan naar datgene wat wij wel kunnen. Of dat je de wet achter je laat. En dat je doorgaat naar het evangelie. De boodschap van de verlossing. Och gemeente. De 10 geboden. Die zijn ons gegeven tot ons welzijn. En ze zijn ons gegeven omdat de Heere God het zo waard is. Dat wij al die geboden zullen houden. En dat we die dan niet kunnen houden. Dat heeft dan ook alles toch te maken met onze diepe val. Met dat wij in het paradijs God hebben verlaten. Hem de rug hebben toegekeerd. Met die bedoeling om nooit meer naar hem terug te komen. En dat is het wat de Heere ons ook duidelijk maakt. Je kunt de geboden niet eens houden. Je struikelt in alle geboden. Je hebt gezondigd tegen heel mijn wet. En gemeente, dat laat ons dan ook zien dat de wet ons niet behoudt. En de wet is gegeven tot een regel van dankbaarheid. Maar de wet kan ons op geen enkele wijze behouden. De wet verlost niet. Paulus maakt het ook duidelijk. En dat gedeelte wat we hebben gelezen, waarin hij toch ook wel bijzonder persoonlijk over zijn eigen bevinding spreekt. Paulus is altijd heel erg terughoudend om veel te vertellen over wie hij is. Paulus is daarvan uitgegaan, ik heb te prediken wie God is en wie Jezus Christus is. En ik heb ook te prediken dat er in de mens niets te vinden valt. Maar als het gaat over de persoonlijke bevinding, dat is Paulus betrekkelijk terughoudend om daar veel van naar voren te brengen. Maar in Romeinen 7, daar treffen we iets aan waarin Paulus heel existentieel en ook wel emotioneel spreekt over het feit dat de zonde een macht is in zijn leven die hij nooit en te nimmer de baas kan. Dat toen de zonde door midden van het gebod kwam, hij tot de ontdekking kwam dat hij een zondaar was. Dat hij ook altijd gezondigd had. Dat hij al vanaf zijn geboorte een zondig mens was. En dat er geen dag was voorbij gegaan dat hij geen zonde deed. Hij is daarachter gekomen. En God heeft hem tot bekering gebracht. Tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn Zoon. Maar Paulus is daarna toch ook verder gaan ontdekken dat dat nou niet betekent dat de zonde in zijn binnenste daarmee de doodsteek gekregen heeft. Hij is tot de ontdekking gekomen dat ook na ontvangen genade de zonde een levende realiteit is. Een werkelijkheid waarin die niet kan ontkomen. En dan is dat niet voor Paulus een soort van constatering. Van ja, nou ja, dat is nou één keer zo. Ik kan mezelf niet beter maken dan dat ik ben. Ik ben en ik blijf ook maar een zondig mens. En u moet het maar van me nemen zoals ik ben. Ik probeer wel mijn best te doen, maar beter dan zoals het nu gaat kan ik het toch niet maken. Gemeente, dat zou een constatering zijn waarbij Paulus eigenlijk het standpunt zou huldigen. Laten we daar maar niet te lang bij stilstaan, want dat wordt toch niet wat. En het is alleen maar moeizaam om daar het over te moeten hebben. Nee, maar wat doet Paulus? Hij laat het echt goed merken. Oh, wat zou ik graag die wet willen houden. Wat zou ik graag zonder de zonde willen zijn. Maar als ik het goede wil doen, en dat wil ik dan toch echt, dan ligt het kwade mij bij. En wanneer ik het kwade wil vermijden, ja, dan gebeurt het toch dat ik het kwade doe. En voor Paulus is dat een last geworden. Voor Paulus is dat een doorn in zijn vlees. Terwijl dat hij de Heer Jezus al lang mag kennen. Maar is dat iets wat hij niet klein kan krijgen? En Paulus schrijft dit soort dingen niet om daarmee u en mij een vrijbrief te geven om de zonde maar te kunnen doen. Paulus schrijft deze dingen, al dat u zich er ook aan toetst. Is het ook dat ik de smart erover heb? En dat ik telkens de zonde weer doe? En dat ik van binnen niet geestelijk ben, maar dat ik compleet vleeselijk ben, zelfs verkocht onder de zonde. Vers 14, daar staat dat. En er is een woord, daar heeft medegeen toch de staf over gebroken. Wat moet je daar nou toch van maken? Hoe kan al iemand die Christus kent, die mag weten van de vergeving van de zonden, hoe kan al iemand die mag weten dat al zijn zonden zijn weggewassen in het bloed van Jezus. En wiens voornemen het is om naar Gods geboden te wandelen. En om het leven in dienst van het evangelie te stellen. Die er naar uitziet dat de kerk van de Heere volmaakt gaat worden. Hoe kan zo iemand nou zeggen ik ben verkocht onder de zonde? En toch is het zo. En die werkelijkheid, daar staan we dan deze middag wel wat bij stil, gemeente. En dan vraag ik toch maar, is dat nou ook een realiteit? En is dat nou ook een strijd in het leven van u? U die hem dient. U die hem kent. U die mag weten in wie dat u geloofd hebt. U die met een Job mag zeggen, ik weet het, mijn verlosser leeft. Is dat voor u nou ook een werkelijkheid? Ik ben verkocht onder de zonde. Gemeente, kind des Heren, u moet niet wanhopen. Alsof het allemaal te vergeefs is. U moet ook niet onverschillig worden, want ook dat kan gebeuren. Dat de zonde zo'n realiteit is, dat je moet zeggen, ik kan er ook niet langer tegen vechten. En elke keer weer lig ik onder. Ik moet maar toegeven. Ik moet me maar laten gaan. Dat zou het zogenaamde praktische antinomianisme zijn. Zo van, nou ja, de wet heeft toch afgedaan. En de wet is door Christus vervuld. En ik mag weten het eigendom van Christus te zijn. Dus ja, als ik nog wel zonde doe, dan geeft dat toch niet, want Christus heeft alles vervuld. In feite kom je dan bij de onverschilligheid uit. Dan maakt het helemaal niet meer uit of dat je nou de wet dient of dat je de wet niet dient. Het is toch het vermaak in het leven van Gods kind om naar de geboden van de Here te wandelen. En daarom slaat hij het tiende gebod ook niet over. Het is wel een moeilijk gebod. Het is van alle geboden het onmogelijkste gebod. Want het wijst op onze lusten, onze gedachten, onze begeerten. Maar een ander dat niet ziet. Een ander aan je neus dat ook niet kan merken. Maar dat je met je gedachten zit. En dat kan zijn in de kerk. Dat kan zijn dat terwijl je onder het woord bent. Dat kan zelfs zijn wanneer je deelneemt aan het sacrament van het heilige avondmaal. Dat er van die gedachten bij je komen. Dat je zegt, hoe kan dat toch? Zulke zondige, soms overspelige gedachten. En dat terwijl je bezig bent met de heiligste verrichtingen. Gemeente, daar gaat het over. Niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod. Van God behoort in ons hart ooit te komen. Nadat we altijd van ganser harte vijand zijn van alle zonde. En dat wij een lust hebben tot alle gerechtigheid. Dat is het wat het tiende gebod eist. Dus het gaat niet over de daad. Het gaat over de lust. De begeerte. In de dagen van de Heer Jezus. Dan is het dat er fariseeën en schriftgeleerden proberen om de meester een hak te zetten. En op een dag hebben ze een vrouw in overspel betrapt. En ze hebben haar meegenomen. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dat kun je je wel echt af gaan vragen. Hoe hebben ze dat toch versierd? Een vrouw. In overspel betrapt. En ze nemen haar mee. En ze brengen haar bij Jezus. En ze zeggen, kijk, er is een vrouw in overspel. Hebben wij betrapt. En volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw worden gestenigd. En wat doet Jezus? Het is net of dat hij zich er niets van aantrekt. Alsof dat hij zich niet eens opmerkt. Hij bukt zich. Alsof er wat op de grond ligt. En met zijn vinger begint hij te schrijven in het zand. Er is een gebaar waarmee Jezus duidelijk maakt. Ik wil met heel dit gebeuren niks te maken hebben. Maar die vrome deftige mannen die houden aan. En dan is het ineens dat Jezus opkijkt. Alsof het dan pas tot hem doordringt. Wat die schriftgeleerden van hem vragen. Maar dat weet hij wel. En dan zegt hij. Wie van u zonder zonde is. Die werpt het eerste steen. En laat het dan zo zijn. Dat die schriftgeleerden nog nooit. Overspel hadden gepleegd. Bij die gedachte. De lust, een andere vrouw die ze zagen, en waar ze toch ineens lust toe kregen, En wat gebeurt er dan? Jezus doet weer net alsof dat hij ze niet ziet en hoort. Bukt zich opnieuw. Schrijft met zijn vinger in het zand. En dan stappen ze op. De ene naar de andere. De oudsten. Die gaan het eerste weg. Die hebben toch enige mate van zelfkennis. En de jongeren gaan uiteindelijk ook weg. En er blijft niemand staan. Een gemeente, dat is een gebeuren waarin Jezus duidelijk maakt. Je hebt het over iemand die de daad begaat. Maar hoe zit het met u? Hoe is het met jou? Waar heb je naar gekeken? Wat heb je beluisterd? In je intieme geheime momenten? Heel de wereld. En wat die wereld aanbiedt. Ja, ligt bij de hand uit. Via mijn smartphone. Mijn laptop. Mijn wifi-verbinding. Of 4G. Alles. Ligt binnen direct bereik. En dan zou je dat allemaal nog niet hebben. Ben je dan vrij van alle mogelijke verkeerde lusten? Keer in tot uzelf. Onderzoek uzelf. Beproef uzelf. Of er bij u al die dingen zijn. En dan dat tiende gebod. Dat zegt, laat nou de minste lust of gedachte tegen welk gebod van God ook in uw hart niet komen. Maar wees van alle zonde altijd een vijand. En het daarentegen lust. Ja, begeert u tot het doen van alle gerechtigheid. Dat is het tiende gebod. Maar in zondag 44 wordt dan nog wel wat meer gevraagd. Want ja, kunnen degenen die tot God zijn bekeerd dan die geboden volkomenlijk houden? En dat straks heb ik al proberen duidelijk te maken en eigenlijk doorlopend dat we dat niet kunnen. Maar degenen die tot God zijn bekeerd, die zullen dat toch wel kunnen. Die zullen toch wel een bepaald punt of een niveau hebben bereikt. Dat ze toch zoveel zonden niet meer doen. Ik heb ooit eens gelezen van iemand die ook tot bekering was gekomen. En die zei, ik doe zoveel % minder zonde. Ja, ik weet niet hoe dat die man dat zou hebben berekend. Ik geloof niet dat dat te berekenen valt. En u kent misschien ook wel de uitdrukking. Wanneer je tot bekering komt, minder zonde doen, maar groter zondaar worden. Maar als ontdekking in je leven komt, dan kun je het allemaal niet zo goed onderscheiden. En dan ben ik wel eens bang. Dan heb ik alleen maar te maken met mezelf. Niet minder zonde doen, maar nog meer zonde doen. Want je zondigt altijd. Je zondigt nog in je allerheiligste verrichtingen. Want een zonde kun je doen terwijl dat je bidt. Ja, terwijl dat je bidt. En je gedachten dwalen af. Nee, dat bedoel ik niet. Je zit in de kerk en je luistert naar het gebed dat de dominee uitspreekt. En dat dan je gedachten afdwalen. Dat ook. Maar met je eigen gebed. Dat je gedachten afdwaalt. Er was eens een schipper van beroep. En die legde aan in Meppel. En die kwam op een gezelschap in Staphorst. En aan het einde van die bijeenkomst vroegen ze aan die man een gebed te mogen doen. Hij deed het. En even later wandelde hij terug naar zijn schip. En een vriend van hem was dan bij hem. Die maakte de opmerking. Schipper, het was te merken dat de Heere erbij was. Toen je het gebed deed. En die schipper die zei, is dat zo? Want ondertussen was ik toch alweer bezig. Een vracht met mijn schip naar die plaats te brengen. Tijdens het gebed. Ook die tot God zijn bekeerd, zijn niet in staat om Gods geboden volkomen te houden. Ja, maar de Heer kan het toch zomaar maken. En de Heer is toch almachtig. Hij kan toch een mens tot bekering brengen. En hij kan het toch zo maken dat die mens geen ene zonde meer doet. Jazeker kan de Heer dat. De Heer kan wanneer hij zondaren tot bekering brengt. Het zo maken dat ze geen ene zonde meer doen. Dat kan hij. Maar dat doet hij niet. Want niemand die het tot bekering brengt. Het is hier op de aarde, geheel zonder zonde. De catechismus zegt dat ook de allerheiligsten, je zou zeggen de verst gevorderden, zolang dat ze in dit leven zijn, hebben nog maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Ja, door de eeuwen en de jaren heen is er best wel wat kritiek op de catechismus geuit. En ook vandaag de dag van een bepaalde zijde is de kritiek geuit dat de catechismus wel heel pessimistisch is als het gaat over het bereiken van heiligmaking. De catechismus die brengt het wel heel zuinigjes onder woorden. Dat zelfs de allerheiligste nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid in het leven hebben. En ik heb ooit eens iemand gesproken. Die behoorde tot de beweging van de Noorse broeders. En dat is een beweging, een kerkgemeenschap die het standpunt huldigt dat er goed je best te doen, je als kind van God in dit leven het stadium kunt bereiken dat je geen zonde meer doet. En toen zei hij erbij, bij u in de kerk wordt dat zo niet gebracht. En wat is het gevolg ervan? En mensen doen ook niet meer hun best. En de mensen zeggen allemaal, ja, maar je wordt toch niet volmaakt. En je blijft toch een zondaar. Dus kun je wel je uiterste best gaan doen. Maar dan moet je niet menen dat je daardoor in de hemel komt. Want goede werken zullen je toch niet kunnen behouden. En deze persoon zei tegen mij, kijk, dat is nou de doodsteek voor heel de prediking van de heiligmaking. We konden het niet eens worden. Maar als ik het woord van de Heere God door het bladeren, de verst gevorderden, de allerheiligsten in dit leven, aan wie zou u dan denken? Dan denk ik aan Abraham, Mozes, Samuel, David, Hiskia, Johannes, Petrus. Ik hoef ze niet allemaal te illustreren. Maar van elk van die personen zijn voorbeelden opgetekend. Die ons laten zien dat ze hun gebreken hadden. Hun tekorten. We weten van Mozes hoe driftig dat hij kon worden. En dan dat er toch van hem getuigd wordt hoe zachtmoedig dat hij was. Dat ik een mens op aarde was die hem in zachtmoedigheid overtrof. Maar denk maar aan het voorval. Dat het volk opnieuw zeurde om water. En dat de Heer aan Mozes had bevolen om tot de rots te spreken. En wat deed Mozes? Zullen wij uit de rots water tevoorschijn halen? En hij greep zijn staf. En hij sloeg ermee op de rots. En er kwam water uit. Maar de Heere zei: Mozes, je hebt me niet gehoorzaamd. Je had slechts moeten spreken tot de rots. Maar je hebt gezegd: zullen wij water uit de rots tevoorschijn halen? En toen heb je geslagen tot de rots. Met je staf. Je hebt niet gedaan wat ik gezegd had. En ik noem Hiskia. Zeer Godvrezend de koning. Ernstig ziek was geweest. En door het wonder van de Heere God genezen werd. En toen kwamen er afgezanten van de koning van Babel. Hiskia was zeer vereerd. En Hiskia wist wel dat zijn landje klein was. Niet te vergelijken met het grote rijk van Babel. En Hiskia wilde toch met wat pronken. En toen liet hij al zijn schatten zien. Het goud, de diamanten, dat liet hij zien. En daarna kwam Jesaja, koning. Dat heb je nou toch gedaan? Je hebt alles wat je bezat getoond. Je was trots. Je was ook gestreeuwd. Omdat die gezanten waren gekomen. Dat was zonde. De allerheiligsten hebben nog maar een klein begin. Johannes de apostel had in zijn ambtsbediening te maken met mensen die ook beweerden: we doen geen zonde meer. We zijn het eigendom van Christus. Onze zonden zijn met het bloed weggewassen. We doen geen zonde meer. Johannes schrijft dan in zijn eerste zendbrief: indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Ja, en dan de Romeinen 7. Waar ik daar straks in feite al mee begon. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. En dan die uitroep: ik, ellendig mens. Nou, Paulus, je bent toch het eigendom van Christus? Je bent toch gekocht met het bloed van hem? Je mag toch delen in de vergeving van alle zonden? Paulus, dan moet je niet gaan schrijven dat je een ellendig mens bent. Je doet de genade van God tekort. En toch staat het er. En de Heilige Geest heeft Paulus dat laten schrijven. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan antwoordt hij zelf daarop. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heere. Door Hem. En door Hem mag ik erom heen. In vrije gunst alleen. O gemeente. Bent u er ook tegenaan gelopen? Dat u nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebt. Maar ook dan. Met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. En meent in onze catechismus is wel heel evenwichtig. Natuurlijk, ze is scherp. En soms dan zou je zeggen van, wat aan de zuidige kant? Nee. Het is de werkelijkheid. En dan toch daartegenover dat Gods kinderen, zij die de Heere aan mogen kleven, die hebben een ernstig voornemen om niet alleen sommige geboden te gaan houden, maar naar al die geboden van God beginnen te leven. Dat is niet iets van, nou goed, laat ik daar eens een begin mee maken. Vooruit laat ik nog eens een keertje een poging doen. Het is een ernstig voornemen. Dat is een hartelijke wens. Dat komt van binnenuit. En dat ernstige voornemen bij degene die Christus kennen mogen. Dat is niet iets van vandaag is het er en morgen is het er niet. Dat is er voortdurend. Ook als het schijnt te zijn ondergesneeuwd. Ook als een kind van God in zonden valt. Dan nog is het. Dat diep op de bodem van zijn binnenste er het verlangen is om op te staan, om te breken met de zonden, om met een ernstig en een hartelijk verlangen de geboden van God te gaan houden. Niet alleen sommige van die geboden, maar al de geboden. En dan treffen we toch ook in het Nieuwe Testament aansporingen aan. Moeten we niet zomaar aan de kant leggen. In Hebreeën 12. Gij hebt nog tot de bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De apostel vermaand haar zijn hoorders, wanneer hij constateert dat ze wel heel erg slapjes zijn in het strijden tegen de zonde. Hij bestraft hen. En hij zegt, jullie hebben nog niet. Ja, tot bloedens toe tegen de zonde gestreden. En dan iets verderop zegt hij datzelfde hoofdstuk. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. De zalig te worden hangt toch van onze heiligmaking af. Hij meent, dit is misschien altijd wat een lastig ding. En toch hoeft het dat niet te zijn. Het is niet dat door heiligmaking en goede werken wij de hemel verdienen. Want de hemel en de zaligheid is alleen maar verdiend door het bloed en het offer van Jezus Christus dat Hij gebracht heeft op het kruis. Maar het kenmerk van diegenen die God mogen kennen, is dat ze verlangen de zonden te doden. Tegen de begeerte te strijden. De vrede na te jagen. En als dat verlangen er niet is. Als dat kenmerk van gezocht en gevonden te zijn door Christus er niet is. Dan blijkt daarin dat de bekering niet echt was. Dat het maar schijn was. En schijnbekeringen die zijn er. Judas Iscariot. Simon de tovenaar. Ananias en Safira. Ik noem maar zo een paar namen. En ik ga daar niet dieper op in. Dat zijn voorbeelden die ons worden genoemd. Van personen die zich een tijd lang hebben gevocht bij de gemeente van Jezus Christus. En die ook een tijd lang niet werden gewantrouwd. En die toch openbaar zijn gekomen. Dat ze wel de naam hadden dat ze leefden. En ze waren toch dood. Aangrijpend. O zeker, het is alleen het bloed van Jezus dat rein maakt. Maar heeft het nou zodanig ook uw hart vervuld, dat u een hartelijke begeerte hebt om naar zijn geboden beginnen te leven. Beginnen te leven. Ik kom toch altijd weer onder de indruk van de catechismus. Het is Gods woord niet. Maar die mannen die dit hebben opgesteld, hebben bijna tot bij elk woord nagedacht, wat schrijven we op. En dat ze hier ook zeggen, beginnen te leven. Dat zelfs de verst gevorderde niet zegt, nou ik ben al zo ver. 40%. Nou vooruit dan, 25%. Nee, toch niet? Nou 10% dan. Dat de verst gevorderde zegt, ik begin nog maar net. Ik begin nog maar net. Maar het is mijn hartelijke verlangen om daarna beginnen te leven. Gemeente, dan komen we nog aan vraag en antwoord 115. Waarom? Laat ons God dan toch zo scherp de 10 geboden verkondigen, prediken. Er is toch niemand die ze in het leven kan houden. Eigenlijk verwees ik daar ook al naar aan het begin. Maar waarom nou zo lang bij dat gebod stil te staan als je dat gebod toch niet kunt houden? Alles wat je niet kunt, dat mag er wel even worden aangestipt, maar dan moet je daar niet te lang bij blijven stilstaan. Dat is in feite ook de vraag die hier wordt gesteld. Daar worden 2 dingen op geantwoord. En het eerste is dat we ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger en verlangender zijn om de vergeving van de zonden en die gerechtigheid in Christus te zoeken. Waarom maakt God nou zijn volk niet meteen in één keer volmaakt? Dat ze eigenlijk meteen gewoon de hemel op aarde hebben. Dat doet hij niet. Hij wil toch dat we onszelf gaan leren kennen. Augustinus heeft al gezegd, wat ik in dit leven moet kennen, dat is mezelf, dat is God en dat is Christus. Die 3. God, Christus en mezelf. En het mezelf te kennen, dat is niet iets wat afgerond is. Als je examen hebt gedaan, kun je zeggen van, dat is afgesloten. Voldoende, het diploma gehaald, hoef ik niet meer overnieuw te doen. dan is het voorbij. Maar dit raakt niet voorbij. Daar is geen afronding van. Ons hele leven lang hebben we te starren met onze zondige aard. En de Heere wil dat. Is dat dan een soort van doel in zichzelf? Wil de Heere dan wel bewust zijn volk bedrukt houden? Ze somber gestemd zijn? Wil de Heere dat dan zo van dat een kind van God altijd maar over de zonde klaagt? Moet dan dat een nadruk hebben? Moet het dan zijn dat in feite we alleen maar boetepsalmen zingen? Is het dat wat de Heere van ons vraagt? Nee. En toch wil Hij dat we onze zondige aard hoe langer hoe dieper leren kennen. Niet om dan onverschillig, depressief of wanhopig te zijn, maar dat we al maar meer zullen begeren om de vergeving van de zonde te kennen, te zoeken, daar meer en meer in te mogen delen. Ja, maar als de zonden vergeven zijn, dan zijn die voor altijd vergeven. Hoe kan het dan dat de Heer Jezus ons in het volmaakte gebed ons ook die regel leerde? Vergeef ons onze schulden. Ik heb een vriend gehad. Hij is inmiddels in de eeuwigheid predikant geweest. Maar toen de Heere hem tot bekering riep, hij zei mijn eerste gebed was: O God, wees mij de zondaar genadig. Hij zei, wat ik in het leven meemaak, met mezelf van dag tot dag, zal mijn laatste bede, voordat ik sterf ook zijn. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is niet gebeurd. Hij heeft een ander gebed gebeden. Vlak voordat hij stierf. Maar de bede, O God, wees mij de zondaar genadig, is wel met hem meegegaan. Dat viel te beluisteren in zijn prediking. En nog meer in zijn gebeden. Gemeente. Kennis der ellende. Kennis van onze zondige staat. Is nodig. Omdat we zullen verlangen. Naar verlossing. Naar bevrijding. Ik hoorde ooit van een predikant. Die had een leermeester gehad. En die zei tegen hem, jongen, wanneer je de kansel mag gaan betreden, predik dan de wet, zo scherp mogelijk. Want, zei hij toen, dat is de kortste weg naar Christus. En zo is het. Hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen, omdat ik des te meer zal verlangen naar het heil in hem. Om opnieuw te mogen weten dat hij mijn zonde achter zijn rug heeft geworpen. En dat hij die in der eeuwigheid niet meer gedankt. Te zoeken naar de vergeving, de uitdalging van alle schulden. Maar ook het bedekt worden met de gerechtigheid van Jezus Christus. Want in jezelf onruim. Je zonden bevlekken je. En wanneer de zonden vergeven zijn, ach, dan is het nog dat je zegt, ik heb ze allemaal gedaan. Dat is die jongen. Ja, die was wel erg ondeugend. En iedere keer wanneer hij weer wat had gedaan, was zijn vader verdriet over had. sloeg die vader een spijker in een plank. En die plank die kwam vol met spijkers. En toen kwam er bij die jongen berouw. En toen dag na dag trok die vader een spijker uit die plank. En op laatste waren alle spijkers weg. En toen zei die jongen: papa, dan zie ik al die gaten waar die spijkers hebben gezeten. David heeft geweten, ook nadat hem zijn zonde met Batsheba was vergeven, dat hij het gedaan had. En gedane zaken nemen geen keren. En dan verlang je niet alleen naar de vergeving, maar ook de overdekking met Christus gerechtigheid. En dat hoort bij elkaar. Want waar God door Christus vergeeft, dat bekleedt hij met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Dat is het eerste deel van het antwoord. En dan nog het tweede. En daar kan ik maar kort nog op ingaan. Maar er staat dan dat we zonder ophouden ons zullen benaarstigen, ijverig zullen zijn. Ja, dat wij God zullen bidden om de genade van de Heilige Geest. Al dat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God zullen worden vernieuwd. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid naar dit leven zullen geraken. Nee, de catechismus zegt niet dat je nou vorderingen gaat maken. En dat je nou punten gaat scoren. En dat je de volmaaktheid, zo ouder dat je wordt, des te meer in het zicht gaat krijgen. Maar de catechismus wijst erop benaastigt u. Gods woord zegt uw roeping en verkiezing vast te maken. Al dat u nimmer meer zult struikelen. En dat heeft alles te maken met dat Gods kinderen verlangen naar zekerheid. En er zijn kinderen Gods die hebben weinig tot geen zekerheid. En dan wijst de apostel aan: benaarstigt u toch uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dan zult u niet meer struikelen. Dan zult u in vaste sporen mogen gaan. Maar wat hier staat, dat is dat we ons zullen benaarstigen, beijveren en God zullen bidden. Bidden. Hem aanroepen. Om de genade van de Heilige Geest. En dat niet één keertje. Alleen aan het begin. Maar alle dagen. En u kent dat wel uit Psalm 119. Och. Schoont ge mij de hoop van uw geest. Hoe verder op de weg, hoe meer dat je het vraagt. Hoe dieper de ontdekking, hoe meer dat je smeekt. Neemt u mij bij de hand en geleidt u mij door uw geest in een effen land. Al dat we hoe langer hoe meer naar Gods evenbeeld worden vernieuwd. Toch die heiligmaking. Toch dat jagen. Dat strijden. Dat zoeken. Ik begon ermee dat Paulus een ontboezeming deed. Een hele persoonlijke boodschap hierin de Romeinenbrief heeft verwoord. Hij doet het ook in de Filippenzenbrief. En dan zegt hij het zo. En dat heeft alles te maken met wat hier staat. Niet dat ik het al gekregen heb. Niet dat ik al volmaakt ben. Hij zegt: ik jag ernaar, of ik het ook mag grijpen. Ik jag ernaar, Dat is mijn innerlijke en hartelijke verlangen. Het te mogen kennen. En ik jaag ernaar om het te mogen vastgrijpen. En dan zegt hij, want daartoe ben ik van Christus Jezus gegrepen. O gemeente. Ten slotte. Paulus gebruikt ook het voorbeeld van de hardloopwedstrijd. En u weet het wel, dat de eerste christenen hebben zich zo goed als afzijdig gehouden van de Olympische Spelen en de Pythische Spelen en wat voor spelen en sportverstijden dat er ook in die oude tijd waren. Maar Paulus gebruikt wel het voorbeeld. Als iemand hard loopt in die renbaan, is er één die de prijs ontvangt. Loop, zegt hij. Al dat u die prijs ontvangt. En dan zegt hij ook. In 1 Korinthe 9. Al die hardlopers. Die lopen. Voor een vergankelijke prijs. En u, zegt hij. Mag lopen. Voor een prijs die niet vergaat. Die niet verwelkt. En om dan zo. In gebaat de Heer aan te kleven en te zoeken dat Hij u meer en meer doet afsterven aan de zonde en meer Hem gelijkvormig mag worden, totdat u eenmaal met de laatste snik thuis komt. Van u zelf verlaast. Om eeuwig God groot te maken. Ik was gisteren naar een condoliance. In Nieuwe Tongen. En men vertelde mij. Dat de overledene. Kort voordat ze stierf. Nog een keer de ogen opendeed. Ben ik er dan nog? Ben ik dan nog steeds hier? En toen het allerlaatste, niet meer bereikbaar, zong de familie, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En ze stierf. Dan is sterven. Erwe. En dat doet het onvolmaakte. De volmaaktheid aan. En dat gemeente is realiteit. Voor iedere die hem vreest. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er volgt, 51, 6.